Vorige week was er geen aflevering. Ik had namelijk geen gesprek op de planning staan, maar ook geen moordzaak uitgewerkt, dus het was stil. Maar nu duik ik weer in een nieuw verhaal. Vrij recent heeft Sembla een uitzending toegewijd aan PTSS. Voor de mensen die nog niet weten wat PTSS betekent, dit betekent posttraumatische stressstoornis. Dit is een stoornis die zich kan ontwikkelen wanneer iemand traumatische of ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt. Waar het in deze stoornis om draait is dat je blootgesteld kan worden aan situaties die soortgelijk zijn als de trauma die de persoon heeft opgelopen. En je wordt dan weer teruggeroepen naar dat bepaalde moment wat heel veel stress oplevert. En met die stress slaat je lichaam eigenlijk gewoon op tilt. De hersenen kunnen dan zo'n traumatische ervaring koppelen aan nieuwe, recente gebeurtenissen. Dit kunnen scènes uit films zijn of series, geuren, vergelijkbare situaties, geluiden. En als dit dan gebeurt, dan kan het brein geen onderscheid meer maken van de traumatische ervaring en een vergelijkbare situatie wat geen gevaar oplevert. En dan slaat eigenlijk alles op tilt. Dit is even een hele beknopte versie van PTSS. Ben je benieuwd naar wat het echt inhoudt? Zoek het dan even op Google, want er zijn genoeg websites en genoeg psychologen die zich helemaal toewijden aan dit onderwerp. In deze aflevering ga ik in gesprek met Wilma. Wilma is een echtgenote van een brandweerman uit Amsterdam. Al vele jaren is hij in dienst bij de brandweer. En de laatste jaren heeft hij PTSS ontwikkeld door bepaalde situaties die hij heeft meegemaakt tijdens zijn werk. Bij de brandweer is PTSS nog geen erkende beroepsziekte. Dit is bijvoorbeeld bij de politie wel het geval. Maar voordat ik echt van start ga met dit verhaal, wil ik je vragen, getrouw zoals elke aflevering, of je mij zou willen volgen via Podimo en Spotify. Na het luisteren van deze aflevering zou ik het heel tof vinden als je een review achter zou laten. Hoe meer reviews mijn podcast krijgt, hoe meer ik word aangedragen naar nieuwe luisteraars. En dat is natuurlijk wat ik heel graag wil bereiken. En dan ga ik nu beginnen met de aflevering van deze week. Ik ben vandaag in Purmerend bij Wilma. Wilma is partner van de brandweerman. Voor de mensen die het hebben gezien de afgelopen week, twee weken terug, is er een uitzending geweest bij Sembla over PTSS in de brandweerwereld. Er is eindelijk wat meer aandacht voor. Ik zelf kwam via een post van Wilma tegen op Facebook, die zich dus hard maakt om meer bekendheid en erkenning te geven aan het probleem PTSS. Ik heb haar benaderd om te vragen of zij met mij een aflevering wil uitweiden over dit onderwerp. Ze is ondertussen bezig met een Facebookpagina die je opgezet hebt, hè? Want jouw doel is om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen, om eigenlijk deze ziekte vooral in de brandweerwereld erkenning te geven en dat er ook echt gewoon goed op geanticipeerd gaat worden.
Ja, echt landelijke erkenning.
Ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat daar nu pas rugbaarheid aangegeven wordt.
Nou, daar kan ik wel denk ik op inhaken. Vroeger had je natuurlijk alleen de brand zelf. Als je kijkt naar, denk ik, zo'n 30, 40 jaar geleden, was de brandweer ervoor om branden te blussen, containerbranden. Nou, dan had je ook wel eens een paard in de sloot of een kat in de boom. Maar had je heel sumier een reanimatie. Ik weet niet precies meer hoe lang dat geleden is, maar er is toen op een gegeven moment gekozen binnen de brandweer, het landelijke brandweer, dat ook de brandweer reanimaties moesten gaan doen. En daar is eigenlijk een hele hoop problemen door ontstaan. De brandweer krijgt daar geld voor reanimaties. Het is dan zo voor de burger dat het gewoon heel belangrijk is dat welke hulpverlener er als eerste te plaatsen is, ja, dan kan je snel schakelen. En dat is over het algemeen wel vaak de brandweer die als eerste te plaatsen is. En daarom hebben ze toen de tijd gekozen voor reanimatie binnen de brandweer. Dus gewoon een vast onderdeel van hun werk.
Ja, want het is eigenlijk zo dat de brandweer die rukt als eerste uit op een reanimatie. Of is het gelijktijdig met de ambulance?
Het is op het moment dat er een 112 melding komt, dan worden eigenlijk de drie hulpverleners worden ingeschakeld. Brandweerpolitie en ambulance. Maar omdat de brandweerkazernes natuurlijk door heel Amsterdam, maar ook landelijk gezien ook meerdere kazernes bij andere regio's verspreid zijn over zo'n stad, gebeurt het vaak dat de brandweer als eerste te plaats is. En die moet dan beginnen met reanimeren. En dan kan het een reanimatie zijn van een vrouw of een man van 80. Maar dat zijn ook baby's. En dat zijn ook zelfmoorden. En dat zijn ook mensen die neergestoken zijn. En hele heftige situaties. En die werkzaamheden, die heeft de brandweer er dus bij gekregen, zoveel jaar geleden. En nu pas, doordat er zoveel meldingen zijn geweest, en vooral ook met de coronatijd, waarbij mensen echt heel ongelukkig waren en zichzelf toch wel zelfmoord hebben gepleegd.
Was die piek ook echt merkbaar in de coronatijd?
Die was heel erg merkbaar. Volgens mijn man heel erg merkbaar. Ja, mensen waren heel ongelukkig. Maar die piek is er nog steeds. Want er is ook heel veel financiële problemen binnen de bevolking. Dus mensen zien geen uitweg meer. Ja, dat is eigenlijk de reden waardoor die jongens eigenlijk zoveel jaar dit werk al doen. Daar wel een opleiding voor hebben gekregen, maar niet een psychische opleiding voor hebben gekregen. Waardoor nu een aantal binnen de brandweer en door heel Nederland, ja, gevallen van PTSS voorkomen.
Voordat we echt die brandweerwereld induiken en ook vooral de problematieken met PTSS, voordat we daar induiken, kan jij mij een korte introductie geven van wie ben jij en waarom maak je je hier zo hard voor?
Ja, ik ben getrouwd met een brandweerman en mijn man is 28 jaar nu in dienst. Wij hebben samen twee kinderen, tenminste hij is een bonuspapa van de kinderen. Mijn zoon was wat eerder uit huis gegaan, die is wat ouder, dus die heeft bepaalde situaties niet echt bewust meegemaakt, mijn dochter wel. En wij hebben het best heel zwaar gehad. Mijn man heeft PTSS opgelopen door de brandweer. Die heeft ook een officiële diagnose daarover gekregen. En ja, wij hebben een hele hoop problemen, maar ook hele schrijnende situaties meegemaakt met hem. Waar mijn dochter heel veel verdriet van heeft gehad en ik ook. En ik heb, doordat je erover praat, kom je erachter dat er eigenlijk nog meer mensen binnen de brandweer deze problemen hebben. Maar ook gezinnen, met jonge kinderen ook, echt schrijnende situaties meemaken. Doordat de man door zijn werkzaamheden een psychische ziekte daaraan overhoudt.
Ze zeggen vaak, hè, dat met een goede brandweerman staat ook een hele goede, sterke vrouw erachter.
Ja.
Maar ik krijg wel een beetje het idee, vooral wat jij dan ook nu zegt, met dat het eigenlijk een veel voorkomend iets is, ook in andere gezinnen, dat dan zo'n gezin, of vooral ook die vrouw, wel een hoop te verduren heeft met dan de psyche die de man heeft door de brandweer.
Ja, klopt. Kijk, PTSS is echt een sluipmoordenaar. Je merkt in het begin niks. Mondjesmaat kom je erachter dat er iets niet klopt. En dat kan zijn door een bepaalde opmerking die hij plaatst. Dat je denkt dat is niet gepast. Of een bepaald gedrag die gaat krijgen of zij. Want het zijn natuurlijk ook vrouwen binnen de brandweer. En bij mij was dat echt zo dat ik af en toe het gevoel had dat hij een soort robot was. Dat ik op een gegeven moment geen emotie meer bij hem kon zien. En dan liet hij daarna wel weer zien. En dat ging op en neer. Dat je dacht, ligt dat nou aan mij? Is ons huwelijk nog wel goed? Want je gaat het eerst op jezelf betrekken. Snel geïrriteerd. Dus kleine irritaties werden heel groot. De hond mocht niet heen en weer lopen, want dat geluid was te veel. Dus dan werd hij geïrriteerd op de hond. De kinderen in de buurt, als die aan het schreeuwen waren, dat kwam te heftig binnen. Als ik met een stoel schoof, mocht ik dat niet, want het was ook te veel geluid. Bepaalde opmerkingen die je in een gesprek samen voert, dat je dacht, maar daar zit geen liefde in. Dat is gewoon een keiharde opmerking die je maakt. En waarom doe je dat? En dat kon hij niet verklaren. En uiteindelijk wordt dat steeds erger. En je gaat je steeds meer eenzaam voelen als vrouw, omdat je man steeds verder wegzakt en echt een muur optrekt. Op het moment dat je dan zelf emotioneel wat minder bent of wat geraakt bent, kan je daar ook niet met hem over praten, want het komt niet binnen. Het is Ik zei het altijd tegen hem, het is net een knop die hij omzet. Dus op het moment dat ik verwachtte dat hij emotie toonde, liet hij dat merken omdat ik het verwachtte. Dus het was echt een robot die ingeprogrammeerd was van, oh, nu moet ik emotie tonen naar mijn vrouw omdat ze dat verwacht en omdat ze het wil. Maar dat kwam niet meer uit zichzelf. En dat werd steeds erger. Daarbij had hij een hele erge beschermend gevoel over mijn dochter. Te extreem, waardoor ik hem daar wel eens op aansprak. Maar hij zag allemaal visioenen wat er allemaal wel kon gebeuren met haar. En daar was hij onwijs bang voor. Waardoor zij ook een beklemmend gevoel kreeg.
Wat voor visioenen had hij dan?
Nou ja, dat als zij bijvoorbeeld uitging, ja, dan wilde hij haar ophalen. Want stel je voor dat, dat zij in een auto stapt waar andere bestuurders in zitten die gedronken hadden. Want dat en dat kon er wel gebeuren. Heel erg beschermend van als je daarheen gaat en het was een meisje van 16, 17. Ja, die kan best om 1 uur of 10 alleen naar huis. Alleen hij was bang dat daar wat zou gebeuren. Dus hij wilde precies weten waar ze was. Elke minuut van de dag wilde die weten waar ze was. Nou ja, als je een meisje bent in de puberteit, is dat gewoon vreselijk.
Nee, dan ben je juist op die leeftijd ben je aan het losbreken, ja, van je ouders. Ja. En dan wil je, ja, vooral dingen zelf doen.
Ja, ja. En dat heeft dan ook weer een strijd in je relatie. En, maar ik kon het hem niet duidelijk maken. Want hij had een bepaalde visie. En daar zat hij in. Daar zat hij in vast. En hij kon ook zijn emotie daarover niet uiten, want hij zat helemaal vast in zijn eigen lijf. En op een gegeven moment werd het steeds erger, maar dan praat je echt wel over een paar jaar, want het speelde al een aantal jaar. Tot 2 jaar geleden, toen zag ik echt dat het heel slecht met hem ging. En hij sliep heel slecht, al maanden, waardoor ik ook slecht sliep. Dus je bent allebei oververmoeid. Ik ging me zorgen maken om hem.
Ja, je bent waakzaam.
Ja, hij stond elke minuut van de dag, 24/7, stond hij aan. Dus er moest maar een dingetje gebeuren. Of hij ging helemaal uit zijn plaat. Ja, en dan loop je als vrouw, maar ook als dochter, loop je op je tenen.
Het is ook wel, als je erover nadenkt. Kijk, zo'n beroep als brandweerman, zeker in zo'n 24-uursdienst, wordt ook van je verwacht dat je 24 uur aanstaat. Want je moet te alle tijden op zo'n alarmbel reageren.
Ja.
Hup, die uitdruk die moet volbracht worden. Je bluspak aan. Dus zo snel mogelijk die auto in. Hè, al dat soort taken wat erbij komt. Dus als je dan om de zoveel tijd zo'n 24-uursdienst hebt, dan gaat je brein natuurlijk steeds meer ook leren dat je eigenlijk altijd maar aan moet staan. En dan is het heel lastig om na zo'n 24-uursdienst thuis dan weer uit te staan. Ja. Om dan vervolgens weer met je volgende dienst weer aan te gaan staan.
Klopt.
En dat op een gegeven moment wordt dat natuurlijk gewoon één massa.
En helemaal als je 28 jaar in dienst bent.
Nou ja, dat dus.
En je 28 jaar continu bezig bent. Nou ja, in dit geval denk ik dat de laatste 20 jaar dat ze reanimaties hebben. Maar continu, op het moment dat er een alarm gaat, op bang bent wat je gaat aantreffen. Want dat is wat hij mij zegt. Op het moment dat ik de kazerne inloop en er gaat alarm. Dan gaat zijn adrenaline en hart gaat tekeer. Omdat hij niet weet wat hij gaat aantreffen. En dat kan een simpel containerbrandje zijn. Dan denk je, dan zit je in de auto op weg daarheen. En dan krijg je een rust van, gelukkig, het is alleen maar dat. Maar het kan ook zomaar een reanimatie zijn van een baby wat hij hebt meegemaakt.
Wanneer is die angst bij hem ontstaan? Want ik kan me voorstellen dat hij dat niet in het begin van zijn carrière heeft gehad.
Nee, dat denk ik ook niet. Zo lang kennen wij elkaar nog niet, 28 jaar. Wij kennen elkaar nu bijna 17 jaar. En toen ik hem leerde kennen, 17 jaar geleden, was het gewoon een hele vrolijke jongen. Hele amicale jongen. Stond vol in het leven. Was heel leuk met de kinderen. Echt een gezellige bonusvader. Kon alles met hem bespreken. Alleen op een gegeven moment, na 10 jaar, toen zag ik hem op een gegeven moment een beetje wegzakken. En toen werd hij minder enthousiast. Wel als hij op verjaardag was bij andere mensen, want dan kunnen ze heel goed een masker opzetten. En op het moment dat hij thuis kwam, dan ging het masker af. En dan kwam hij bij en dan kwamen de problemen. En in het begin denk je ook dat het aan jezelf ligt. En denk je, wat doe ik dan fout? waarom wordt hij steeds zo boos? Of waarom trigger ik hem steeds? Maar op een gegeven moment ga je nadenken en dan denk je, ja, maar dit gedrag is niet normaal. Dit is gewoon niet normaal. En dan ga je met je partner daarover praten, maar hij ziet het probleem op dat moment niet. Want hij zit daar zo in gevangen, dat dat al zo lang waarschijnlijk met hem meeloopt, wat hij meezeult, dat hij op dat moment alles ontkent en van ja, maar dat ligt niet aan mij, weet je. Jullie moeten dat gewoon doen. Of waarom moet je zo hard met die stoelen schuiven? Of waarom gaat de buurman zo hard met de deur slaan, weet je wel? Dus alle geluiden kwamen extra binnen. En hij kon op een gegeven moment, wij zijn nu een jaar verhuisd, ook mede voor zijn gemoedsrust. Dat op het moment dat hij thuis kwam, kon hij geen rust vinden. En het was zo dat wij hadden een verbouwing gepland in ons andere huis. Wij waren van plan om daar toch nog wel een hele tijd te gaan wonen. En onze buurman was van mening dat hij het beter wist dan ons aannemen. Dus wij kregen daar een beetje een strijd over. En dat kwam uit door een burenruzie. En dat was een trigger voor hem. Kijk, de buurman was echt een trigger. Deze man die handelde ook heel slecht, hoor. Dus het was niet puur dat mijn man heel erg gefixeerd was op hem, wat niet goed was. Maar hij was continu aan het triggeren, waardoor hij gewoon zijn rust niet kreeg. De buurman ging hem provoceren door continu heel hard met deuren te gaan slaan, waardoor hij continu maar opgefokt thuis zat. En dan krijg je tussendoor reanimaties en dan kom je niet tot rust. Nou, toen is hij dus in een psychose geraakt. En toen heeft hij de bijl uit de garage gepakt. En toen wilde hij de buurman aanvallen met een bijl. En toen heb ik met hem lopen stoeien. En toen heb ik uiteindelijk met al mijn kracht die bijl uit zijn handen weten te rukken. Toen heb ik hem op de bank gezet. En toen was hij helemaal van de wereld. Toen heb ik mijn dochter in paniek gebeld. En toen zij binnenkwam, toen brak hij. En toen werd hij wakker en toen dacht hij, wat gebeurt hier allemaal? En dat was eigenlijk ook wel een punt dat ik denk, van nu gaat het niet goed.
En toen, moet dat heftig zijn geweest, jullie allemaal?
Ja, dat was een flinke situatie. Maar toen zelfs zei hij, het komt door de buurman dat ik zo reageer. En tuurlijk was de buurman de trigger, want die buurman was gewoon bezig om hem uit de tent te lokken. Maar ik kon hem op dat moment niet wijsmaken dat zijn gedrag niet goed was op dat moment. Dat niet hoorde op deze manier. En toen ging hij dus toch weer naar de brandweer. Terwijl ik had gezegd, Mo, het gaat niet goed met je. En op een zaterdag, vrijdagavond zag ik gewoon, het ging niet goed. Hij had echt al heel slecht geslapen, dagenlang. Toen zei ik, misschien moet je je morgen ziek gaan melden, want dit gaat niet goed. En toen zegt hij, mijn werk is mijn alles. En ik ga naar mijn werk. En als ik echt ziek ben, dan ben ik ziek. Hij zegt, maar ik ben nooit ziek en ik ga naar mijn werk. Nou ja, hij is 's ochtends naar zijn werk gegaan. En nog een paar uur later kreeg hij een melding. En moest dus uitdrukken voor een babyreanimatie. En toen is hij gebroken. En toen is hij door het bordteam, want ik moet echt zeggen dat de brandweer nu bezig is om toch die hele situatie van PTSS op te gaan pakken en het serieus nu te gaan nemen, heeft het bordteam hem naar huis gebracht of gestuurd. En toen kwam hij thuis en toen heeft hij een paar weken thuis gezeten. En toen zei ik van, nou ja, ik vind dat je toch wel even een langere tijd voor jezelf tijd nodig hebt, want ik vind nog steeds niet dat het goed gaat. Maar hij vond het wel weer tijd om naar de brandweer te gaan. En toen is hij toch weer teruggegaan naar de uitdrukdienst. En toen is hij daarheen gegaan. Toen heb ik hem 's middags nog aan de telefoon gehad. Nou, toen klonk hij opgewekt. Toen dacht ik, nou, wie weet is dit ook wel weer goed. Even collega's en noem maar op. En 's nachts lag ik in bed. En midden in de nacht om 1:30 stond hij aan mijn voetenend. En toen was hij midden in de nacht bij de kazerne weggegaan zonder af te melden. En is hij in de hele dwaas moment midden in de nacht keihard naar huis gereden. En toen is het door zijn hoofd heen gegaan. Ik zet nu mijn auto tegen de boom, want ik wil het niet meer. Ik ben er klaar mee.
Wat was dan voor hem de trigger om dus naar huis te rijden?
Omdat hij daar niet kon slapen. Ja. Hij was bang dat er weer een melding zou komen. Hij voelde zich niet happy op de kazerne. Ja, alle trauma's kwamen naar boven. Dus hij was zo onrustig en hij heeft gewoon zijn auto gepakt en weggereden. En toen heb ik zijn contactpersoon, hij heeft een vertrouwenspersoon binnen de brandweer. Het is overigens een hele goede man die zelf ook brandweerman is geweest. Dus die snapt wel wat er in zo'n persoon omgaat. Die heb ik gebeld en die is meteen 's middags gekomen en die is met hem gepraat. En die heb gezegd, Mo, jij blijft voorlopig thuis. En toen is hij via ARK, heeft hij een heel traject doorlopen. Nou, ARK is een organisatie die speciaal gericht is op gedragsstoornissen. Het is een psychologenpraktijk die diagnoses gaat stellen. Er zitten meerdere psychologen bij ARK. En Brandweer Amsterdam heeft ARK ingeschakeld voor de brandweermensen die dus PTSS-gerichte klachten hebben. Dus die nog niet gediagnosticeerd zijn, maar die vermoedelijk die kant op gaan of depressief zijn. Want er is natuurlijk wel een verschil tussen depressiviteit en PTSS. Dan wordt op het moment dat zij een ziekmelding krijgen onder die klachten, dan gaat dat traject binnen ARK gaat spelen. En dan met een ziekte, of tenminste de bedrijfsarts en ARK gaan dan een behandeltraject starten voor jou. En toen is ook de officiële diagnose PTSS uitgekomen. Maar dat krijg je niet zomaar. Dat is echt een lang proces waar je doorheen moet. En in die periode is hij gekort op zijn salaris. En heeft die vertrouwenspersoon heeft ervoor gezorgd dat hij uiteindelijk, doordat Mo er zelf achteraan is gegaan, toch dat deel van zijn salaris weer heeft teruggekregen. Gelukkig zijn ze daar nu ook bezig binnen het landelijke brandweer om dat in ieder geval niet meer in te houden, want dat kan gewoon niet.
Nee, maar dan verdrinkt iemand nog meer, want dan krijg je weer de stress van het feit dat je een stuk salaris mist. Dus hoe ga je dan de maand weer doorkomen?
Maar dat is ook de reden waarom mijn man ook steeds terugging naar de brandweer, terwijl het niet goed ging. Tuurlijk was het ook een stukje salaris, maar het was ook een stukje trots.
Een groot stuk van wat ze zijn is ook het stukje brandweerman zijn. En als dat niet goed gaat, dan zie je ook dat ze zijn allemaal een beetje uit hetzelfde hout gesneden. Ja. Ja. Ik wil niet zeggen allemaal, we gaan ze niet allemaal aan één kant. Dat doen we niet, maar het is toch een bepaald soort man wat brandweerman is. Ze hechten daar heel veel waarde aan. Ze zijn niet alleen tijdens het werk brandweerman, maar ze zijn het ook gewoon thuis. Ze zijn het op verjaardagen. Ze zijn, dat weet je zelf ook. Ja, als dat dan niet meer goed functioneert en je kan dus niet meer uitoefenen wat je eigenlijk bent, en dan ook nog eens een keertje gekort wordt op je salaris, dan gaat zo'n katalysator de hele verkeerde kant op werken.
Zij voelen zich de man in huis, en dan hebben we het ook dan over de vrouwen, brandweervrouwen. Meestal zijn het de hoofdverdieners. Dus als daarin wordt gekort, dan komt zo'n gezin ook in financiële problemen. Dus dan heb je nog een probleem erbij. En PTSS is al een groot probleem. Dus als dat opstapelt, er zijn echt wel wat relaties hierdoor uit elkaar gegaan. Het hebben over de nog schrijnendere situaties waarbij sommige collega's uit het leven zijn gestapt. En dan weet ik niet, ik ken de situatie niet van zo'n persoon, dus ik weet niet of dat alleen maar te maken heeft met PTSS-klachten of dat daar ook nog privéklachten bij komen. Maar ik weet wel dat er door PTSS ook privéproblemen komen. Want ook ik heb een periode gehad dat ik denk, wil ik hier wel mee doorgaan? Is het voor mij niet beter om te stoppen met deze relatie? Maar ik zag ook dat zijn gedrag niet de persoon was waar ik op verliefd ben geworden. En ik zag dat hij zijn gedragingen niet zijn karakter was. Dus dat hij gewoon gevormd werd door de dingen die hij heeft meegemaakt. Ben ik zo sterk gebleven om hem toch te begeleiden daarin en hem te steunen daarin. En ondanks dat ik het zelf heel zwaar heb gehad en echt wel op mijn tenen heb gelopen en echt wel heel veel dingen heb meegemaakt waar ik heel veel verdriet van heb gehad. En ik weet niet of mensen daar ook echt bewust stil bij staan.
Waar ik wel benieuwd naar ben is, weet je ook bij jouw partner wat voor hem echt component triggers zijn.
Ja, wat ik met hem mee heb gemaakt is... als hij een tv-programma kijkt, waarbij het dus ook over of zelfmoord gaat, of over reanimaties, of over gevoel, kan hij dat niet zien. Dus dan zet hij de zender op een ander net. Maar wat ik ook heel vaak met hem meemaak, en dat heeft hij nu nog steeds, is dat als hij... onlangs nog met oud en nieuw waren we bij mensen. En er was een deur met een raam. En iemand liep de gang in, doet het licht aan. Dus dat licht komt op. En hij dacht, ik moet eruit. Dus hij stond aan tafel met zijn biertje. En hij krijgt die schrik omdat hij dat licht ziet. Zijn hart gaat tekeer. Hij krijgt die adrenaline. En ik vroeg aan hem, wat is er? Toen zegt hij, ik dacht dat ik uit moest rukken. Dus hij... Dat moment zag ik weer, en dat is een paar maanden geleden, dat hij nog steeds aanstaat. Ondanks dat hij hulp heeft gezocht.
Want even voor de luisteraars, als je dus 24 uur dienst hebt, dan slaap je er natuurlijk ook. Wat er eigenlijk gebeurt is dat het alarm afgaat en de lichten schieten aan. Want je moet wakker worden.
Ja.
Nou ja, we weten allemaal zelf wel, vroeger bijvoorbeeld, dat als je wakker moest worden en je moeder wilde je uit bed hebben, dan werden pof die lichten aangeflikkerd. Dan zit je dus op zo'n verjaardag of je bent bij mensen. Dan hoeft er dus maar zoiets kleins te gebeuren van een ganglamp wat aangaat. En hij is gelijk terug.
Hij staat aan.
In dat moment van ik sta aan, ik moet weg. Ik heb een uitdruk, ik moet eruit.
Klopt.
Dan loop je ook als partner zijnde, lijkt mij, op je tandvlees. Omdat je ook constant, ook jij, misschien bewust bent van je omgeving. Wat kan er misschien een mogelijke trigger zijn?
Ja.
Dus op een gegeven moment gaan jullie allebei constant aanstaan.
Ja, zeker. Je probeert je partner te beschermen. Dus jij neemt dat stukje over.
En je loopt hem ook constant te observeren.
Ja, ook dat. Dat is heel zwaar. Ja, absoluut. Dat gevoel heb ik ook de afgelopen 2 jaar gehad. Continu naar hem keek van, gaat het wel goed met hem? Een trigger kan alles zijn, hè? Iemand kan tegen hem aanstoten. Dat kan ook een trigger zijn. Of iemand kan een bepaalde opmerking naar hem maken. Kan ook een trigger zijn. Want ze staan continu aan. Dus je hoopt maar dat er steeds maar geen conflicten komen. Of inderdaad met het licht. Of het kan zoveel andere dingen zijn. Dat je dan weer weet van oké, hij gaat weer zo diep zakken. Ik heb nu aankomende dagen weer gewoon een man thuis die zwaar depressief is. Want dat hoort erbij. Ik heb zelfs op de kalender, ik had op een gegeven moment de kalender met dagen... Elke dag een kruis wanneer hij een slechte dag had. En dan kon ik een beetje gaan kijken van hoe gaat het eigenlijk met hem? Gaat het nou beter met hem?
Of gaat zit er een stijgende lijn in of gaat het slechter?
En op een gegeven moment, voordat hij hulp kreeg, voordat dat allemaal speelde, had ik op een gegeven moment in de week 6 kruisen en 1 normale dag. En bij een normale dag was hij heel extreem gezellig en heel extreem aanhankelijk en heel extreem... geïnteresseerd. En bij de overige 6 dagen was het de robot die zich helemaal afzonderde. Alleen maar ja of nee zei. De hele dag door tv keek als hij thuis was. Geen normaal gesprek met hem kon voeren. En gewoon van de wereld was. Dat was zijn leven op dat moment. En die van mij.
Dat het echt zijn hoogtepunt bereikte met hem. Wanneer was dit? Hoeveel jaar geleden is dit geweest?
2 jaar geleden.
En hoe lang was het al daarvoor dat het echt sluimerde en dat je aan het uitzoeken was van wat is hier aan de hand?
Ik denk 3 jaar daarvoor, dus ik denk dat het toch 5 jaar speelt.
Dus de piek was 2 jaar geleden. Hoe is het dan nu in die afgelopen 2 jaar gegaan?
Na de piek is hij dus, omdat hij dus eigenlijk die nacht naar huis is gegaan. En toen het eigenlijk uitkwam dat hij voorlopig maar niet... moest gaan werken en eerst eventjes aan zichzelf moest gaan werken. Toen heeft de brandweer heeft een traject opgestart via ARK Amsterdam. Toen is hij bij een psycholoog gekomen en ik ben met hem meegegaan. Dan krijg je eerst een gesprek samen. Dan kreeg hij een gesprek alleen. Daar zijn we echt de hele dag geweest. Vervolgens hebben ze een heel... plan opgesteld, want op dat moment krijg je nog geen diagnose. En dan moest hij elke week of 2 keer in de week moest hij daarheen. heb je heel veel gesprekken gehad. En uiteindelijk kwam het er dus uit dat hij werkgerelateerde PTSS heeft opgelopen. En toen hij die diagnose las, en toen hij dus eigenlijk de officiële diagnose kreeg, toen pas ging bij hem een lichtje branden van, oh, ik ben ziek. En dat was pas een jaar later. Dus vorig jaar is dat geweest.
Dus al die tijd had hij eigenlijk zoiets van, het ligt niet aan mij, het is eigenlijk alles om me heen wat mij irritatie geeft.
Precies.
Dan heb je dus die hele weg. En eigenlijk pas wanneer de diagnose gesteld wordt en het staat op papier, toen had hij zoiets van, maar wacht even.
Ja. Ja.
Wat deed dat met jou op dat moment? Dat je dus dat kantelpunt in je partner ziet, zo van, hey, er zit hier iets.
Ik was blij dat hij het eindelijk erkende. Want hij heeft het heel lang ontkend eigenlijk. Hij wilde het niet zien. Ik was opgelucht dat ik dacht, ik heb het altijd eerder gezien. Ik heb altijd gezien dat er iets niet klopte. Dus ik was eigenlijk opgelucht ook voor mezelf. Maar vooral voor hem, dat hij eindelijk inzag dat hij hulp moest gaan zoeken. En dat hij echt moet gaan leren praten over zijn problemen. Dan nog is het niet in één keer weg hoor.
Nee.
Want er zijn nog steeds bepaalde gedragingen. Alleen nu herkent hij het. Dus op het moment dat ik het benoem, dan denkt hij, oh ja. Ja, wat ik de afgelopen jaren heb geleerd is, vooral op het moment dat zij een slechte dag hebben, om hem met rust te laten. En dan weet ik, het ligt niet aan mij. Het ligt niet aan mij dat hij mij negeert. En soms is het heel pijnlijk als je gewoon een hele dag genegeerd wordt, of alleen maar een ja of een nee krijgt als je wat vraagt. Maar ik weet dat het niet aan mij ligt, maar dat hij gewoon even met zichzelf in struggle ligt. En dan doe ik mijn eigen ding. Dan laat ik hem, al ligt hij de hele dag op de bank tv te kijken, maar dan heeft hij dat op dat moment nodig. Ja, dan kan je er beter mee omgaan. Leuk is het niet, absoluut niet. Maar het hoort nu bij ons leven. Er zijn ook momenten dat hij bijvoorbeeld een weekend vrij is, maar dan is hij zo moe van alle dingen die hij heeft meegemaakt, dat hij gewoon geen zin hebt om naar een verjaardag toe te gaan, of helemaal geen zin hebt in een heel weekend iets te plannen. Ja, en dan weet je gewoon of je moet alleen gaan, of ik heb ook een heel saai weekend. Zo simpel is het.
Ja.
En dat is wel de keuze die je maakt om met elkaar verder te gaan. Hij moet nu nog 4 jaar bij de brandweer. Waar ik me zorgen om maak is dat de trigger wel weer gaat komen. Want er gebeuren natuurlijk continu nog dingen binnen de brandweer. Het is niet zo dat nu hij behandeld is, dat het nu weg is en het komt nooit meer terug. Nee, het zit er nog.
Ja, en je hebt natuurlijk ook kans, omdat je ook nooit weet wat voor een uitdruk het gaat worden. Kijk, zoals laatst ook weer waren er natuurlijk menig explosies in Amsterdam.
Mm-hmm.
Nou, dan moeten die jongens ook naartoe. En vrouwen, maar goed. Hè, jij hebt een man, dus we spreken even in de mannelijke vorm. We weten ook dat er inderdaad brandweervrouwen mm-hmm. zijn. Maar die rukken ook uit op misschien situaties waar ze nog nooit op hebben geanticipeerd. Dan kom je dus weer voor nieuwe dingen te staan. En die geven misschien wel weer nieuwe triggers.
Ja.
En die komen dan weer bij het rugzakje. En
zeker.
Dan is het maar weer de vraag hoe dat dan weer ontwikkelt. Vooral weer thuis.
Ja. Ja.
Dus je bent constant toch bezig met een soort balanceeract. Allebei.
Absoluut. En doordat je je man door en door kent, zie je ook wel of hij lekker in zijn vel zit of niet. En hij hoeft het niet te zeggen. Op het moment dat hij binnenkomt, zie ik welke pet hij draagt. En natuurlijk heb je in elke huwelijk heb je wel wat. Maar bij hem is het heel duidelijk te zien, als hij van de brandweer terugkomt, dat het gewoon niet goed gaat. Of dat hij gewoon dingen heeft meegemaakt. Of...
Ik denk dat het ook wel voor de mensen die bij de brandweer werken, ik denk dat het ook lastig is om het te moeten erkennen. Omdat je tekent ooit voor de brandweer.
Mm-hmm.
Je weet wat erbij komt. Ik denk dat je dan ook van jezelf verwacht, loop niet zo te zeuren met waar je nu last van hebt. Want je wil dit werk toch doen. Je vindt het toch leuk. Je vindt het toch een mooi vak om uit te oefenen. Om al die uitdrukken maar te hebben. Daar komen de nodige ernstige situaties bij.
Ja, en het is ook een stukje trots naar andere collega's toe. Hè? Kijk, en wat ik heb vernomen is, er zijn natuurlijk een hele groep nieuwe lichtingen is er binnengekomen. Nou, die jongens komen net uit hun opleiding vandaan. Die hebben nog niet heel veel meegemaakt. Dus die kunnen het allemaal nog wel aan. die kijken ook naar de oudere generatie van ja, ik heb het niet, dus is ver van mijn bedshow. Maar PTSS kan in één keer opkomen. Dat kan 20 jaar duren, het kan 50 jaar duren, maar uiteindelijk, wanneer je heel veel nare dingen meegemaakt, ja, dan gaat toch dat emmertje overstromen. En dat gebeurt op een moment dat je het niet verwacht. En de reden dat ik de petitie heb opgericht is niet alleen voor mijn om mijn man te steunen of collega's die hiermee te maken hebben gehad of collega's die zijn verloren, maar ook voor de jongere generatie. Want dat kan ook zomaar een zoon zijn van een moeder die bij de brandweer wil of noem maar op. En ook zij moeten beschermd worden.
Ja, kan je wat meer vertellen over je petitie?
Mijn petitie is eigenlijk om de erkenning, landelijke erkenning te krijgen, PTSS, binnen Brandweer Nederland. Dat is op dit moment niet het geval. Politie heeft dat wel, brandweer heeft het niet. Er moet verandering in komen. Kijk, ze zijn nu wel bezig om PTSS wel serieus te nemen. Dat was voorheen nog niet echt het geval. Ik zie binnen Brandweer Amsterdam dat ze toch wel echt hun best nu doen om sneller het bordteam in te schakelen. Maar ook contact voor de vertrouwenspersoon die sneller handelt na een incident. Maar ik denk dat de zorg nog veel beter kan. En de zorg kan veel beter op gebied van het voorkomen ervan. Dus ook de jongere generatie te zorgen dat zij... Kijk, helemaal voorkomen kan je niet. Maar in ieder geval te zorgen dat er zo'n goede zorg is vooraf al. Om te zorgen dat die jongens niet continu trauma op trauma op trauma krijgen. Ja. Wat ik wel heb vernomen van mijn man is dat het ARC nu ook bezig is om een traject te starten. Waarbij zij dus 15 brandweerlieden van 3 verschillende kazernes gaan mee gaan lopen. Om te kijken van wat gebeurt er nou met zo iemand. En dat doen ze eigenlijk puur om die jongens ook beter te kunnen behandelen. Zodat zij het brandweercultuur een beetje leren kennen.
Eerder in je verhaal vertelde je over het botteam. Ik heb er toen nog niet over doorgevraagd, maar zou je nog voor de luisteraars willen uitleggen wat dat is?
Het botteam is een team binnen de brandweer die ervoor zorgt dat op het moment dat er een uitruk is geweest waarbij er een trauma kan komen voor de collega's van de brandweer, dan komt het botteam. Komt op de kazerne zelf en dan gaan ze napraten over het incident. Dan kunnen dus de mannen en de vrouwen die bij het incident zijn geweest, kunnen hun verhaal doen, maar ook hun emoties met elkaar delen.
Denk jij dat dat werkt? Want kijk, ik heb het niet over het ARC, ik heb het over het stukje dat botteam. Je hebt natuurlijk best wel dat het grote gros, dat is mijn opinie, misschien is het een invulling. Het zijn wel binnenvetters. Het zijn wel natuurlijk, weet je, borst vooruit, brandweerman, stoer, mannelijk. Denk jij dat het werkt, dat als je dan dus zo'n traumatische uitdruk hebt gehad en het botteam komt erbij, dat deze mannen, maar ook vrouwen, dan openlijk gaan praten met wat heeft dit gedaan met mij? Ik denk zelf dat het misschien heel snel van ik had nergens last van, prima.
Dat gebeurt ook. Ja, dat gebeurt ook. Het feit is er dat voorheen was het zo dat op het moment dat zij een incident hadden gehad, dan vraagt de bevelvoerder in de auto terug: jongens, hoe gaan we dit doen? Moet ik het bordteam bellen? En dan was het vaak: nee joh, hoeft niet. En dan ging de bevelvoerder, als het merendeel zei: het hoeft niet, gaf de bevelvoerder geen opdracht om het bordteam te laten komen. Nu hebben ze dat veranderd. Dus nu is het wel zo dat bij elke traumatische gebeurtenis dat standaard het bordteam komt. En dat is al een goede verbetering. Ik denk ook doordat er nu meer naamsbekendheid wordt gegeven aan de situatie binnen de brandweer, dat ook nu wat meer brandweermannen en vrouwen erover durven te praten als misschien 2 of 5 jaar geleden. Maar er zullen ongetwijfeld nog wel mensen zijn die denken, nou, dat hoef ik niet. Nee, dat hoef ik niet.
Ja, dus dan prik je toch nooit echt de onderliggende problemen aan op dat moment?
Nee. En dat vind ik ook wel de taak van de bevelvoerder. Ik ben mee eens dat de bevelvoerders goed hun werk doen. daarvoor zijn ze bevelvoerder geworden. Alleen voorheen had je in een kazerne werkten de jongens heel lang met elkaar, dus jaren met elkaar. Dat concludeerde dat die collega's ook goede vrienden werden. Ze deelden alles met elkaar.
Het wordt een familie.
Het wordt een familie. Maar ook de vrouwen hadden goed contact met elkaar. Bevelvoerders die erbij zaten, hadden ook goed contact met hun brandwachten. En die konden hen ook door en door. Dus op het moment dat een bevelvoerder zag dat het met de brandwacht niet goed ging, ja, dan werd je apart genomen. Dan ging je even een gesprek met de bevelvoerder. En die trok aan de bel als hij echt zag van, nou, die jongen die gaat dit niet trekken. Weet je, er moet echt hulp komen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om al die kazernes, al die groepen uit elkaar te halen. Waardoor je ook als vrouw, als partner, geen contact meer hebt met die andere partners. Dus je hoort ook geen verhalen meer van elkaar, want je kent elkaar niet meer. Mijn man die werkt nu op Anton, maar ik ken al die vrouwen, ken ik niet. Ik ken ook die brandweermannen bijna niet. Er zijn enkele die ik persoonlijk ken, maar de hele groep ken ik niet.
Het wisselt ook steeds, hè?
Ja.
Want niet iedere 24-uurse dienst heb je weer met dezelfde mensen.
Klopt. Klopt.
Er zit ook geen consistentie in dat rooster.
Nee.
Want de ene keer hebben ze op af en dan zijn ze weer 5 dagen vrij. Dan hebben ze weer op af op en dan zijn ze weer 9 dagen vrij.
Ja.
Het wordt zo niet, het is niet meer, hoe moet je dat zeggen?
Een hecht team. Je kent elkaar ook niet goed. Kijk, het is net in een relatie. Als jij een relatie begint, dan duurt het minstens 2 jaar voordat je elkaar door en door kent. Maar dan zit je echt wel. Dan zie je elkaar elke dag. In dit geval leer je elkaar, denk ik, niet heel goed kennen, tenzij je elkaar kent uit een vorig blikje.
Wat Wilma hier bedoelt is dat een opleidingsklas, wat bestaat uit 12 mannen of vrouwen in de brandweerwereld, een blikje wordt genoemd. Ofwel een blikkie.
Maar er komen continu nieuwe jongens natuurlijk bij. Bevelvoerders worden overgeplaatst van kazerne naar kazerne. Dus die kent ook die nieuwe groep niet. Dus dat is geen goede controle, vind ik. Het bordteam komt alleen op het moment dat er een incident heeft plaatsgevonden. Dus die is ook niet 24 uur op een kazerne om te observeren hoe jongens gaan. En daar denk ik wel dat er wat steken blijven liggen, om toch te kijken van hoe kunnen we bepaalde dingen voorkomen? Hoe kunnen we zorgen dat er al vroegtijdig gesignaleerd wordt dat er iemand niet goed gaat? En dat is er nu niet. En natuurlijk zal mijn man ook best wel bepaalde mensen hebben met wie hij een betere band heeft dan andere jongens. Dat heb je altijd binnen een groep. Maar het is niet meer zo'n hecht team zoals het vroeger was.
Ondanks het feit dat de brandweer nu er meer aandacht aan besteedt, is het nog niet genoeg. Waar heb jij in die afgelopen jaren echt tegenaan gelopen in die organisatie?
De erkenning van dat hij ziek is. Waar ik ook tegenaan ben gelopen, of tenminste wat ik heb gemerkt, is dat mijn man zelf ook een stuk schaamte had. Omdat hij dacht, ik stel me aan. Ik laat mijn collega's vallen. En dat vind ik, is ook een taak van de organisatie, om te zorgen dat deze personen dat niet hoeven te denken. En dat dacht hij wel. En dat vind ik wel een kwalijke zaak. En nog steeds zo, want hij zegt, ik hou van mijn werk. Brandweer is mijn lust en mijn leven. Ik ga door tot mijn pensioen, want ik ga eervol afscheid nemen. Hij weet nu wel hoe hij over situaties moet praten, maar nog steeds is het heel moeilijk voor hem natuurlijk. En hij vindt het nog steeds, ja, gelukkig wordt er nu meer gehoor aan gegeven. Maar nog zijn er wel collega's die heel erg introvert zijn. En ik denk dat niet iedereen, ook binnen de brandweer, beseft wat voor invloed dit allemaal heeft. En dan zou ik toch wel eens willen zeggen van, mensen op kantoor of mensen die een hogere functie hebben binnen de brandweer, loop gewoon eens een week mee met de uitrukdienst of 2 weken. Als jij een reanimatie hebt van een jong iemand of ook van oudere mensen, want het is net zo erg natuurlijk. En jij kan iemand niet redden, dan is het vaak de nabestaanden die zoveel emotie eromheen hebben, dat komt binnen. Het gaat nog niet eens meer om die persoon die je aan het reanimeren bent. En dat blijft op je netvlies hangen.
Ja, maar ik denk dat we ook moeten stilstaan bij het feit dat... Kijk, en ik wil niet zeggen dat iedereen zo denkt. Maar ik denk dat het stigma nog steeds over de brandweer hangt. Dat, oh ja, die halen een kat uit de boom. Of die doen even een containerbrandje blussen. Of die helpen een oud vrouwtje oversteken. Weet je, de simplistische heldendaad dingen. En ik wil niet zeggen dat iedereen zo erover denkt. Dit is mijn opinie over hoe dat misschien in de gemeenschap gedacht wordt. Maar we staan niet stil bij wat ze eigenlijk allemaal meemaken en wat voor hun echt gewoon dagelijkse kost is.
Ja.
En ze hebben ook wel rustige diensten waarin ze misschien 1 of 2 keer uitrukken voor een loos iets. Maar ze kunnen ook een 24-uurs dienst hebben waarin ze gewoon letterlijk geen tijd hebben om te eten en ze de ene gruwel naar de andere gruwel te zien krijgen. Dat laat je niet koud. Weet je, bedoel, verkeersongelukken, wie komen daarbij? Dat is de brandweer naast de ambulance. Weet je, politie zet het allemaal af. Maar het is de brandweer die zo'n persoon probeert te bevrijden. En het is de ambulancepersoneel die de zorg geeft. Maar de gruwels die je te zien krijgt op zo'n snelweg. Of met een motorongeluk. Mensen die zelfmoord plegen, die voor een trein gaan. Daar gaat de brandweer naartoe. En je wil niet weten hoe die mensen die dan dus door een trein zijn aangereden, hoe die op dat spoor erbij liggen. En dat krijgen al die mannen en vrouwen maar te zien.
Ja, dat doet brandweer Amsterdam trouwens niet meer. Dat deden ze voorheen wel. En mijn man heeft dat ook nog moeten doen. Echt ledematen moeten opruimen. Maar ook mijn man heeft dat gedaan.
Ja.
En nog meer collega's van hem hebben dat moeten doen.
En zo zijn er dus legio casuïstieken waar wij niet over nadenken, wat zij allemaal maar gewoon moeten doen.
Ja.
En het wordt ook van je verwacht, want pof, dat licht gaat aan, je trekt je bluspak aan, je ruist die blusauto in en je gaat.
Ja.
En er wordt van je verwacht dat je het doet en al helemaal niet dat je eigenlijk staat te bevriezen in je houding, omdat je gewoon een trigger hebt op dat moment en dat je niet kan handelen, want daar zitten ze niet op te wachten, want je moet eerst de hulp bieden.
Ja, maar dat is dat roboteffect, hè?
Ja.
De knop gaat om. En die knop die nemen ze mee naar huis. En dan gaan zij dus eigenlijk vanaf de brandweer houden ze die robotstand houden ze aan. En daar prik je heel moeilijk doorheen. Kijk, en ik zeg het altijd, het zijn hele stoere mannen en vrouwen. Maar onder dat pak zit echt wel gevoel. En dat wordt onderschat. En deze mensen die hebben ook kinderen en die hebben ook gezinnen. En die proberen jouw geliefde of familielid met alles wat ze kunnen, proberen ze te redden. Ja, en dan hebben ze iemand gered. Nou, dan is dat natuurlijk heel fijn. Of dat ze weten van nou, hij gaat nu mee met de ambulance, maar vraag me af of hij het redt. Maar iemand die dus niet gered is...
Ja, dat gaat niet in je koude kleren zitten, absoluut niet. Ik denk dat het ook wel goed is om even een momentje te pakken dat je vertelt hoe mensen een handtekening kunnen zetten. Want jij hebt natuurlijk je petitie.
Ik heb onlangs een Facebookpagina geopend. Dat heet Landelijke Erkenning PTSS Brandweer Nederland. Daar staat de petitie op. Die kan getekend worden. En hoe meer er getekend wordt, hoe beter. Want wij willen het echt, met z'n allen willen we het overbrengen naar de Kamer. Zodat het zo snel mogelijk in orde gemaakt wordt. Want dit is echt van levensbelang.
Ik zal de link van de groep plaatsen in de show notes, in Podimo en in Spotify. En dan vraag ik jullie allemaal om echt even een handtekening te zetten.
Maar waar ik wel een punt in wil maken is dat er niet gezegd moet worden dat dingen misschien anders zijn als dat het daadwerkelijk is. Want je kan niet in iemands gevoel kijken. Dat kan een arts. Een arts kan bepalen of jij officieel PTSS hebt of niet. En je kan dat niet faken. Dus dat wil ik echt benadrukken. Deze jongens en meiden die dat hebben, die faken dat niet. En gelukkig is nu bij mij, bij mijn man, toen hij dus ziek was, zijn salaris na meerdere malen over en weer gemaild met administratie, noem maar op, is het aangevuld. Het is nu zo ook dat de brandweer Amsterdam een schadevergoeding uitbetaald voor 20.000 euro. Tuurlijk is dat fijn. Maar als ik ga kijken wat het ons heeft gekost de afgelopen jaren waar wij doorheen zijn gegaan, dan is dat heel veel. En daar staat eigenlijk helemaal geen vergoeding tegenover. Dus wij zijn verplicht verhuisd. Dat heeft ons geld gekost. Mijn man is echt door een hel gegaan, maar ook ik en ook onze kinderen. Dus het is een leuke bijeenkomst, het is fijn. Maar dat staat echt niet tegenover wat wij meemaken en wat hij misschien nog meer mee moet maken. Hè? Want zijn dienst is nog niet over. Hij moet nog 4 jaar.
In een loopbaan van een brandweerman, en dan hebben we het nu even over Amsterdam, want dit is natuurlijk een landelijk probleem. Maar aangezien jouw partner in Amsterdam werkzaam is, ligt de focus in dit gesprek nu vooral daar. Weet jij een beetje in de loopbaan van een brandweerman hoe vaak zij een reanimatie meemaken?
Wat ik van mijn man hoor is dat nu wel heel veel. En vooral vanaf de coronatijd is er alleen nog maar een piek. Dus hoeveel het is, dat durf ik niet te zeggen.
En het is wel even belangrijk om te zeggen dat vaak linken wij reanimatie aan een hartstilstand. Omdat het hart stopt. Maar een reanimatie kan ook gebeuren omdat ze iemand aantreffen die inderdaad zichzelf net van het leven heeft beroofd en die nog net kantje boord of juist net is overleden.
Als zij eerst ter plaatse zijn, maar iemand is neergestoken of iemand is van de flat gesprongen, dan kunnen ze eigenlijk al zien dat er geen leven meer in zit. Maar zij moeten reanimeren, ongeacht wat ze aantreffen. Of het lichaam helemaal kapot is, maakt niet uit. Zij moeten reanimeren, totdat de arts aankomt en die de melding geeft als jongen, stop maar. En dat is echt een trauma die zij oplopen. En dat kan je 1 keer doen, 2 keer doen als je jong bent. En dan komt er nog een keer. Ja, op een gegeven moment, het stapelt op.
Ik vind het voor de rest heel erg goed dat er aandacht aan gegeven wordt. Ik ken zelf ook genoeg mensen die inderdaad PTSS hebben ontwikkeld. Niet zozeer vanuit de brandweer, maar gewoon vanuit andere facetten. En ik weet dat daar inderdaad de aandacht aangegeven wordt, medisch gezien. Maar ik heb ook meegemaakt wat dat met een persoon doet, gewoon in een sociale setting. Hoe je ook als nabestaande op je tenen moet lopen, omdat je iemand eigenlijk heel graag wil helpen, maar ook weer niet te veel wil overvragen, omdat je dan weer daar iemand mee kan triggeren. Dus ik weet heel goed dat ook de mensen om een persoon heen daar niet zo goed mee weten over weg te gaan. Het heel graag willen, maar het is een beetje tenen lopen.
Ja.
Want hoeveel handtekeningen heb je nodig?
We gaan sowieso voor de 10.000. We zitten nu op 2600, dus we hebben nog wel even te gaan.
Ja, er is wel even een weg te gaan.
Elke handtekening is van cruciaal belang. En deel ook zoveel mogelijk de petitie. Want niet alleen voor de brandweermannen, maar ook voor de toekomstige brandweermannen en vrouwen is het gewoon van belang dat er een goede zorg komt. En vroegtijdig wordt gesignaleerd dat iemand ergens mee struggelt en dat dat goed aangepakt wordt.
Ik denk dat we hiermee gewoon moeten afsluiten.
Ja.
We hebben het nodige gezegd. Nogmaals, teken de petitie, het is hard nodig. En Wilma, ik wil jou bedanken voor het gesprek.
Ik jou ook, dankjewel.
En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Ik weet dat ik in de aflevering al gevraagd heb of jullie alsjeblieft de handtekening willen zetten voor de petitie. Maar ik vraag het toch nog 1 keer. Zou je alsjeblieft je handtekening willen zetten bij de petitie, zodat Wilma alles kan overhandigen aan de Eerste Kamer en ervoor kan zorgen dat PTSS een erkende beroepsziekte wordt bij de brandweer? De link naar de petitie is te vinden op Podimo en Spotify bij de aflevering onder het kopje informatie. Onwijs bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!